Broeders en zusters, ik wilde graag met u lezen Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Een zeer bekende schriftplaats. Filippenzen 2 vanaf vers 9. Waar staat: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover. Ongetwijfeld een zeer bekende schriftplaats, omdat die gewoonlijk gelezen wordt natuurlijk in combinatie met het voorgaande schriftgedeelte waar sprake is van de Heer Jezus, van Christus Jezus, heet hij daar in vers 5, die in de gestaltenis Gods was, die Gode even was, die Gode gelijk was, maar die het geen roof geacht heeft zichzelf hem te ledigen, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en gehoorzaam is geworden, of gelovig is geworden eigenlijk dan, tot de dood, ja, de dood des kruises, maar dat is de negatieve kant van het verhaal. En het vervolg komt daarna inderdaad in vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, waarbij de gedachte is dat God hem eerst uitermate vernederd had en nu heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. En daarmee komen wij meteen terecht bij een eigenaardig verschijnsel. Het is niet zo eigenaardig, maar ik noem het voor de vanavond noem ik het een keer eigenaardig. De verschijnsel namelijk dat hier wel degelijk geciteerd wordt uit het Oude Testament. Een van de problemen die er bestaan rondom deze Filippenzenbrief is het probleem wat ook gehangen wordt aan Efeze en Colossense. En soms nog een enkel andere brief, waarbij beweerd wordt dat weliswaar deze brieven in het algemeen gemeentelijke waarheid bevatten, maar waarbij tegelijkertijd beweerd wordt dat die gemeentelijke waarheid op geen enkele wijze ontleend zou zijn aan het Oude Testament of aan andere schriftplaatsen. Wel nu, dan moet ik u zeggen dat dat een groot misverstand is. Het eerste is natuurlijk dat deze brieven, alle drie, wel degelijk uitgebreid citeren uit het Oude Testament. Dat is wat hier ook gebeurt, en dat gebeurt al in vers 9, en in vers 10, en in vers 11. De drie versen zijn alle drie ontleend aan het Oude Testament. En ik moet er een andere kant bij zeggen dat hetzelfde ook gebeurt, nog veel uitgebreider, in bijvoorbeeld de Efezebrief. De brief die hieraan vooraf ging, die ook geacht wordt door sommigen niks met het Oude Testament te maken te hebben. Dat kan dus helemaal niet, want wordt uitgebreid wordt het Oude Testament geciteerd, niet alleen, maar er wordt zelfs beweerd hier door de apostel Paulus dat wat hij hier naar voren brengt rechtstreeks gebaseerd is op deze oud-testamentische schriftplaatsen. En dat geldt hier ook. En een ander punt is, en dat hangt er meteen mee samen, dat dit soort schriftplaatsen die ontleend zijn aan het Oude Testament ook nauwelijks voldoende verstaan kunnen worden wanneer wij ze niet eerst lezen in het kader van het Oude Testament zelf. Want wat er feitelijk gebeurt natuurlijk is dat de apostel weliswaar citeert uit oud-testamentische uitspraken, maar die uitspraken hebben natuurlijk in de eerste plaats hun betekenis in de context waarin ze staan, in het Oude Testament zelf dus, en ze worden vervolgens hier in het Nieuwe Testament aangehaald en toegepast, maar de volledige toepassing daarvan wordt gewoonlijk niet eens gegeven hier in het Nieuwe Testament, eenvoudig omdat men die uit het Oude moet halen. Maar als gevolg dus dat er heel wat misverstanden bestaan omtrent dit soort citaten en zeker omtrent dit vers. Het eerste deel, of deze versen, het eerste deel is gewoonlijk geen probleem, daar, hoewel, er is een probleem aan hoor, maar vers 9 is gewoonlijk geen probleem, want daar staat inderdaad dat God Christus uitermate verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft welke boven alle naam is. Daar is over het algemeen niet zoveel problematiek omheen, behalve dan dat als wij het vers lezen wel degelijk in het licht in het algemeen van het Oude Testament, dan zal blijken dat er maar één naam is boven alle naam. Er is maar één uitermate verhoogde naam. Er kan maar één naam de hoogste zijn. waarnemers. En dat blijkt in het Oude Testament, die naam blijkt in het Oude Testament weergegeven te worden met de naam Jehovah. En als hetzelfde hier gezegd wordt van Christus Jezus, want dat gebeurt hier, vers 5, Christus Jezus, dan is de, moet de conclusie zijn dat die Jehovah in het Oude Testament niemand anders kan zijn dan degene die wij kennen als Christus Jezus. Hij is dus inderdaad dezelfde. En dat vloeit niet alleen voort uit dit ene vers, maar zo zijn er te veel om er een avond aan te wagen, want daar kan ik wel een week lang elke avond erover spreken. Het is gewoon zo duidelijk als wat. Jehovah in het Oude Testament is de naam die in het Nieuwe Testament inderdaad wordt toegepast op de Heer Jezus. En andersom, want het zal blijken dat de schriftplaatsen die over Jehovah spreken in het Nieuwe Testament worden geciteerd. En er wordt van gezegd dat ze al in het Oude Testament van toepassing zijn op Jezus Christus. Dat kan niet missen. Daar ga ik verder nog even niet op in, maar ik wijs maar op het probleem van vers 9. Je kunt wel zeggen, God heeft Jezus uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar dat kan alleen als die naam geen andere is dan die van Jehovah zelf. Vertaald naar het Grieks met Kyrios en dan naar het Nederlands vertaald met Heer. En daarom kennen wij hem als de Heere Jezus Christus. Dat is de enige reden uiteraard. De Heer Jezus Christus. En Heer heeft tegelijkertijd de betekenis van degene die boven alles geplaatst is. Dat is ook de inhoud trouwens die binnen het Jodendom gegeven wordt inderdaad aan de betekenis van de naam Jehovah. Men verstaat er een heleboel onder, men vertaalt de naam op vele wijzen, maar er wordt altijd onder verstaan degene die boven alles is, de Allerhoogste. Er worden wat andere synoniemen voor gebruikt ook, de Eeuwige enzovoorts. Maar het Allerhoogste is er één van, want dat betekent het ook. En dat klopt ook, maar de naam zelf is vervolgens van toepassing inderdaad op hem die wij kennen als Jezus van Nazareth, die inderdaad gehoorzaam of gelovig geworden is tot de dood des kruises, maar die daarna verhoogd, dan wel weer verhoogd werd en deze naam kreeg die boven alle naam is. Er zijn legio-schriftplaatsen in het Oude Testament, in Jesaja bijvoorbeeld en meer nog in de Psalmen, die precies hetzelfde zeggen, namelijk dat de naam Jehovah boven alle naam is. Dus ik laat het maar voor wat het is. Het hoeft niet echt problematisch te zijn. En daarna staat er op dat in de naam van Jezus. En dan zult u zeggen, er staat toch niet naam van Jehovah. Maar u dient te begrijpen dat het woord naam niet hetzelfde is als eigen naam. Een wat grammaticale uitdrukking. Een naam is nog niet hetzelfde als een eigen naam. Naam namelijk heeft ook in het Nederlands de betekenis van reputatie, roem, faam. Maar in werkelijkheid is het de aanduiding van wat iemand is. Niet zozeer hoe iemand heet, want dat is tamelijk oppervlakkig, dus tamelijk uitwendig, die naam, weet u wel, die eigen naam. Maar naam spreekt in principe niet over hoe iemand van buiten genoemd moet worden, maar wie iemand wezenlijk is. En daar gaat het natuurlijk over. Vandaar dat het vervolgens niet uitmaakt of wij hem Heer of Jezus of Christus noemen. Het is altijd de aanduiding van precies dezelfde. En dus kan het rustig heten de naam van Jezus. Maar de naam van Jezus is die van Jehovah. En op hem is van toepassing al wat over Jehovah gezegd wordt, al wat over Jezus gezegd wordt, al wat over Christus gezegd wordt, enzovoorts. Dus omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, dat lijkt mij een duidelijke uitspraak, en vervolgens en het alle tong, want eerst wordt knie genoemd, dat is een lichaamsdeel, ja, en daarna tong, eveneens een lichaamsdeel, wel ja. Alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. En hier staat het dus voluit, want op knie en tong kom ik straks wel even terug. Maar er staat dus voluit dat Jezus Christus de Heere is. En als je dat terug zou moeten vertalen naar het Hebreeuws, dat was Grieks, maar als je terugvertaalt naar Hebreeuws, dan wordt het dus dat Jezus Christus Jehovah is, want dat staat er met de nadruk op wie hij is, namelijk de Heere, namelijk Jehovah. En de uitspraak daar is dus commentaar inderdaad op vers 9. Hem is een naam gegeven boven alle naam en iedereen zal die naam van Jezus moeten belijden en erkennen, hem eer moeten geven, kortom, men zal allen moeten belijden dat Jezus Christus niemand anders is dan de Heere, namelijk Jehovah zelf. Dat staat hier dus gewoon zeer expliciet eigenlijk. En dat is inderdaad de bedoeling. Het misverstand wat aan het vers gehangen wordt, is vervolgens dit. Dat men zegt, nou hier staat toch dat alle knie zich zal buigen voor hem, namelijk dat wat in de hemel is, of van degenen die in de hemel zijn, van degenen die op de aarde zijn, en zelfs van degenen die onder de aarde zijn. En als je vraagt, wat is er dan onder de aarde, dan, nou ja, is maar één antwoord eigenlijk, hoewel het vele vormen kan hebben, maar dat is het dodenrijk vanzelfsprekend. Waarna de conclusie hieraan verbonden wordt, dat aangezien, het is een misverstand wat nu volgt hoor, maar dat aangezien iemand die zijn knie buigt voor de Heer Jezus Christus, voor Jezus Christus als Heer en wie hem als Heer erkent, dat zo iemand behouden wordt, eeuwig leven ontvangt, in de hemel komt of in een nieuwe schepping, dat doet er nou verder niet toe. En daaruit concludeert men dan dat aangezien iedereen ooit zijn knie voor hem zal buigen en zijn naam zal belijden, dat dan dus iedereen behouden wordt. En krijgt daar nou maar eens een vinger tussen. We zal ongetwijfeld protesteren en zeggen, ja, maar waarom zou je er nou een vinger tussen krijgen? Het staat er toch gewoon. Waarom zouden we eraan peuteren? Maar ik moet u zeggen, wij zullen er wel aan moeten peuteren. Sowieso, omdat die conclusie die dan getrokken wordt, dat dan dus iedereen ooit en uiteindelijk behouden wordt, omdat iedereen uiteindelijk zijn knieën buigt voor Jezus Christus als Heer, dat een conclusie is die in de rest van de Bijbel, zal ik dan maar zeggen, niet bevestigd wordt. Integendeel, het is er zelfs in strijd mee. En ik blijf volhouden dat als wij conclusies trekken uit de Bijbel, dan is de enige echte eerlijke manier deze, dat wij alle schriftplaatsen die betrekking hebben op het bepaalde thema ook inderdaad in overweging nemen en conclusies trekken, niet uit één tekst, maar uit alle teksten die over hetzelfde onderwerp spreken. Dan zult u zeggen, dan wordt het erg moeilijk, en dan zeg ik, ja, dat is het ook, dus wees maar voorzichtig. Maar het blijft zo dat wij, dat de schrift zelf van zichzelf zegt dat heel de schrift nuttig is. En dat wij zouden leven bij al het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Smaller nog, dat we zouden leven bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Want de schrift hecht er meer belang aan te wijzen op dat men alles zou onderzoeken en geloven, dan dat het specifiek het woord is waarin wij zouden moeten geloven. Alles dus, hè? Geloven al wat hetgeen de profeten gesproken hebben en woorden van gelijke strekking. Volledigheid dus is de bedoeling. En één tekst is in ieder geval niet volledig. En ik blijf er bovendien bij dat één tekst sowieso te weinig is om daar een conclusie uit te trekken. En bovendien is het nog niet eens eerlijk ook, want deze schriftplaats is een citaat uit het Oude Testament, zodat als we conclusies willen trekken, zouden we op zijn minste moeite nemen om diezelfde schriftplaats ook op te zoeken daadwerkelijk in het Oude Testament. En dat is waar het om gaat, hè. En dat doen we dan maar, voordat ik hierop terugkom. En dan komen wij terecht in Jesaja 45. Jesaja 45, waar onder andere het herstel, de terugverzameling van het Joodse volk uit de ballingschap, wordt aangekondigd. En waarbij in het algemeen wordt aangekondigd dat de Heer recht zal doen over Israël, over de volkeren, over de schepping, of hoe het maar heten mag. Maar in het algemeen ga ik daar niet op in. Dus ik lees nu vers 23, nou vers 22 dan, van Jesaja 45... Daar staat, wend u naar mij toe. Wat hetzelfde is als, bekeert u tot mij. Vanzelfsprekend. Wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij zweren, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israël. Waarbij we dus inderdaad dezelfde dingen lezen als in Filippenzen 2, maar hier dan met enige toelichting. Een toelichting die in Filippenzen 2 ook wel enigszins genoemd wordt, maar slechts een gedeeltelijke. Daar kom ik later wel weer op terug. De oproep in vers 22 hier is dat men zich zou bekeren en daarmee behouden zou worden. En de oproep is gericht aan alle gij einden der aarde. Nou begrijpt u zelf net zo goed als ik dat einden der aarde niet bekeerd kunnen worden, maar wel degene die daar zijn, zodat dit inderdaad een stijlfiguur is, hè? Oproep aan degenen die leven aan de einden der aarde. En als we dat zo ruim mogelijk nemen, en waarom ook niet, als we dat zo ruim mogelijk nemen, is dat een verwijzing dus, een aanduiding dus, van alle volkeren. Daar komt het op neer. En in het bijzonder uiteraard een oproep aan Israël, wat verstrooid zou zijn naar de einden der aarde. Hetgeen bevestigd wordt in de laatste woorden die we gelezen hebben in dit hoofdstuk, namelijk het ganse zaad van Israël, in elk geval. Maar niettemin een oproep tot bekering, daar gaat het om. En in het bijzonder is het zo dat in vers 22 de klemtoon ligt op mij. Dat blijkt namelijk uit de voorgaande verzen. En in het bijzonder vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, Jehovah? En er is geen God meer behalve mij. En meer betekent ook al behalve. Hè? Er is geen God behalve mij, buiten mij is geen God. Er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is het dan ik. Wend u naar mij toe. Dus de klemtoon ligt op mij. En die mij is uitdrukkelijk de Heere. En buiten hem is er niemand. Er is geen God behalve hij. Hij is bovendien rechtvaardig God. En hij is bovendien heiland. Staat er nog bij. En het lijkt me duidelijk dat dat precies de gedachten zijn die door de apostel Paulus in Filippenzen 2 worden aangehaald. Want daar heeft hij het inderdaad over de heiland. Hij spreekt daar over die ene die uitermate verhoogd werd, buiten wie niemand is, de allerhoogste naam enzovoorts. En volgens Jesaja is hij de heiland. En inderdaad, dat is hij volgens Filippenzen 2 uiteraard ook. Ik hoop niet dat ik dat hoef toe te lichten. Dus daar gaat het ook inderdaad over. De ene, de allerhoogste enzovoorts. En de Heer roept in Jesaja 45 al het volk op zich te bekeren tot hem. En opdat het zich voor hem zou buigen en opdat het volk door hem zou behouden worden. Wordt behouden, staat er in vers 22. En dat wordt behouden hangt natuurlijk samen met dat hij heiland is. Niet een heiland, hè, in vers 21, want een bestaat niet. Maar het hangt samen met dat hij heiland is, want heiland is de behouder. Dat is eigenlijk hetzelfde begrip. Zo'n woorden die door elkaar gebruikt worden. In Efeze 5 bijvoorbeeld lees je in de Statenvertaling dat hij de behouder is des lichaams. In de andere vertaling staat hij is de heiland. Maar het is precies hetzelfde. Heiland betekent ook hetzelfde. Namelijk behouder. En hier zie je die woorden ook. Die Jehovah zelf is inderdaad heiland, behouder dus, en hij roept dus tot het volk, bekeert u tot mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer, wordt hier herhaald. En zoals gezegd, die uitspraken dat er buiten hem geen God is, vinden we vele malen in Jesaja, vele malen trouwens ook in de psalmen, en één heel belangrijke waarheid uit het boek Jesaja is, en die vinden we al op de eerste bladzijde van Jesaja, is die van Jesaja 1 of 2, waar het dat meteen staat, al was uw zaad als het zand der zee, toch zal slechts het overblijfsel behouden worden. En al was de boom dan ook vol met vruchten, hij zal geschud worden, en er zullen slechts 2 of 3 beziën, staat er dan, vruchten dus, bessen, of hoe het maar heet, overblijven in de opperste twijg. Dat staat er allemaal. Kortom, heel het boek Jesaja gaat over, via de betekenis van de naam van de ene zoon van Jesaja, dat er haastig oordeel zou komen, haastig buitspoedig roof. De naam in het Hebreeuws kan ik niet uitspreken, want die is zo lastig. He? Ken je maar uit, joh? Je hebt aanleg, dus dat moet kunnen. Nee, hè? Goed, ik ook niet, dus, maar zijn naam betekent haastig buitspoedig roof. En de naam van de andere zoon van Jesaja heet, het overblijfsel zal wederkeren. Nou, dat is waar het om gaat. Een oordeel in het algemeen en slechts een overblijfsel zal behouden worden. Dat is ook de gedachte die later vanuit Jesaja geciteerd wordt in de Romeinenbrief, waar in bijzonder in Romeinen 9 en in Romeinen 11 over dat idee gesproken wordt. En als het waar is dat slechts een overblijfsel behouden wordt, hoe kun je dan concluderen dat eenmaal alle knie zich zou buigen op, en dat op grond daarvan alle mensen ooit behouden zullen worden? Er staat, er zal maar een overblijfsel behouden worden, dus niet alle mensen. Zie? Zodat die ene conclusie uit Filippenzen 2, uit het ene vers, sowieso in strijd is met de hele strekking van het boek Jesaja in elk geval. En sowieso in strekking is met Romeinen 9 en Romeinen 11. Het is in strijd daarmee, het bestaat gewoon niet. Maar wat staat hier? Er staat, bekeert u tot mij en dan zal ik u behouden. En dat betekent, normaal gesproken, dat slechts degenen die zich tot hem wenden, behouden zullen worden. En wie zich tot iemand anders wendt, wordt daardoor niet behouden. Dat is wat er staat. Want ik ben God en niemand meer. En Petrus zei daarvan, misschien denkend aan ditzelfde schriftgedeelte, want er is een heleboel overeenkomst tussen Petrus en Paulus. Hè? Petrus die zei in Handelingen 3 of 4, weet ik nooit, zei hij, er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven. Onder de hemel is niet ook een andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Dus zij is ook onder de hemel geen andere naam gegeven, naam dus, waardoor wij moeten zalig worden. Als we zalig worden kan dat maar langs één weg uiteraard. Goed, en dan vers 23 hier in Jesaja 45, daar staat dat Jehovah zelf zegt, ik heb gezworen bij mijzelf. Hou die vast, hè. Ik heb gezworen bij mijzelf. En nog een keer hetzelfde, maar nu met andere woorden. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. Een woord der gerechtigheid is uit mijn mond uitgegaan. Dat betekent uiteraard dat hij recht gesproken heeft. Of, voor zover het in de toekomende tijd zou moeten staan, en dat zou heel goed kunnen, zou het betekenen dat hij ooit recht zou doen. Een woord der gerechtigheid is dus een uitspraak van de rechter zelf. En daarvan staat, en het zal niet wederkeren. Kortom, er wordt recht gesproken en daar zal nooit op teruggekomen worden. Met andere woorden, als daar eenmaal veroordeling plaatsvindt, voor zover dit recht veroordeling inhoudt dan, als er ooit veroordeling plaatsvindt, zal dat nooit veranderd worden en iemand die veroordeeld wordt, zal dus niet alsnog genade ontvangen. Wat staat erbij? Dat zal niet wederkeren. En bovendien is het woord uitgegaan dat voor mij, het voorzetsel staat er niet bij, dat is een naamvallen kwestie, hè? Maar goed, dat voor mij alle knie zal gebogen worden. In Filippenzen staat, meen ik, alle knie. Er staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie dergene, enzovoorts. Knieën zullen zich buigen, maar het wil nog niet zeggen dat men dat vrijwillig doet, overigens. Knieën hebben namelijk geen wil, zodat de vraag is of de eigenaar van de knieën vrijwillig door de knieën gaan. Maar hier staat dat voor mij alle knie zal gebogen worden, hetgeen de mogelijkheid openhoudt dat dat inderdaad verplicht gebeurt. Niet vrijwillig, maar het zal gebeuren. En dat is maar waar het om gaat, hè? En er staat zeker niet, iedereen zal zich tot mij wenden of iedereen zal zich tot mij bekeren. Er staat dat men wordt opgeroepen tot bekering, maar er staat bovendien, alle knie zal gebogen worden. En daarna, alle tong zal zweren. In de zin van, alle tong zal mij belijden, zoals het dan via twee vertalingen dus op zijn minst terechtgekomen is in Filippenzen 2. Maar het is ongetwijfeld het schriftgedeelte wat in Filippenzen 2 geciteerd wordt. Dus hier staat dat de Heer zelf zou recht spreken, dat woord der gerechtigheid uit zijn mond zou gaan of gegaan is, want in de praktijk maakt ons dat toch niet uit. De gedachte is dat natuurlijk recht gesproken zou worden door de Heiland zelf, door Jehovah zelf en dus door de Heer Jezus Christus en dus door de Zoon. Want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon overgegeven. Of Dat is in Johannes dan waar dat staat, hè. Of we nemen gewoon 1 Korinthe 2. Christus, die ons geworden is, rechtvaardigheid Gods. Dus als er dan recht gesproken wordt, komt dat recht inderdaad via hem uiteraard. En dan moet ik er nog wat aan toevoegen, want ik laat dit vers nou even liggen. Ik moet er nog wat aan toevoegen. Er staat namelijk, ik heb gezworen bij mijzelf. Waarom zweert iemand bij zichzelf? En Bijbels antwoord graag, hè? Omdat er niemand, Hebreeën dus, hè? Omdat er niemand hoger is dan hij zelf. Niemand hoger dan Jehovah. Niemand hoger dan de Heiland. Dat is toch Filippenzen 2. God heeft hem uitermate verhoogd. En dan kun je wel zeggen, maar dan staat God boven hem. Maar dat is een misverstand. De gedachte is dat hij is God. En God is Christus en Christus is God. En God is Jehovah en Jehovah is Christus enzovoorts. Daar is geen verschil tussen. Althans niet hiërarchisch. En verder wil ik het er niet over hebben. Het gaat erom dat uit deze verse van Jesaja 45 blijkt dat het precies hetzelfde gaat als in Filippenzen 2. Christus, Jehovah, de Heiland, laat ik het zo zeggen dan, de Heiland uitermate verhoogd. En uitermate verhoogd niet alleen, maar in die positie is hem dus inderdaad al het oordeel gegeven, namelijk hij zou recht spreken. Want wat voor zin heeft het om Christus uitermate te verhogen en te zeggen dat hij uitermate verhoogd is en te zeggen dat hij is ver boven elke overheid en macht, als dat niet zou betekenen dat aan hem dus alle oordeel gegeven is en dat hij dus de enige echte rechter is. En vanaf die hoogste positie, en dus vanaf die troon, zal hij vanzelfsprekend recht spreken. Zodat als gesproken wordt over Christus uitermate verhoogd, dan gaat het erom dat hij degene is die recht zal voortbrengen. Voor wie? Nou, als je nou uitermate verhoogd is, en hij brengt recht voort, voor wie brengt hij dan recht voort? Nou, aan wie wordt het recht dan... Op wie wordt het recht dan toegepast? Laat ik het zo zeggen dan. Als hij uitermate verhoogd is, op wie wordt dan recht gedaan? Aan iedereen uiteraard. Aan zowel gelovigen dus, als ongelovigen. Of om het eenvoudig te zeggen, dan maar een keer, hè. Hij zal recht voorbrengen. Dat betekent dat gelovigen behouden worden, ongelovigen geoordeeld worden. Dan wel verloren gaan, want dat is zo'n beetje dan de uitdrukking. In beide gevallen is het recht... Het is immers vreselijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Een God die het recht voortbrengt. Maar Christus is ons geworden rechtvaardigheid Gods. En wij worden erdoor behouden. Dat is wie we zijn. En dat is afhankelijk van of wij inderdaad tijdens ons leven hier onze knie gebogen hebben. Dat hoeft voor mij niet letterlijk natuurlijk. Toch? Het gaat toch niet om letterlijk een knie buigen. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Het gaat erom of wij overdrachtelijk onze knie gebogen hebben voor die ene heiland, die ene heer, die ene God die uitermate verhoogd is enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. En hij is degene die inderdaad vervolgens recht voortbrengt. Ik moet er wat anders bij zeggen. Wat betekent het eigenlijk, het buigen van knieën? Ja, nederigheid. Men verlaagt zich, men onderwerpt zich aan, vanzelfsprekend. Als je tegenwoordig bij de koningin komt, moet je... Wat moet je dan ook weer? Moet je iets... Nou, op zijn minst even de harde nek buigen. Iets lagen. Enzovoort. Of je moet op zijn minst even... Hoe gaat zoiets? Dat kan ik eigenlijk niet. Door de knieën gaan. Moet je straks maar even voordoen. Er is vast wel een dame die dat netjes kan demonstreren. Maar in ieder geval even door de knieën. Alleen, ik moet u zeggen dat in Bijbelse tijd was het gebruikelijk om op het aangezicht, ik vond nog net het nette woord, om op het aangezicht te vallen, helemaal plat op de grond dus. Daar komt het op neer, maar in alle gevallen met dezelfde betekenis, zich vernederen namelijk. Hè? Vernederen, dat is negatief gezegd wellicht, maar dan toch in ieder geval onderwerpen. En onderwerping, dat is een synoniem. Het is niet hetzelfde, maar het is een synoniem voor geloof. Want geloof is toch onderwerping aan het woord Gods en wat God gesproken heeft. En dus is het onderwerping aan degene die gesproken heeft. Aan God zelf dus. Dus, zei Petrus, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Zullen onderdanig zijn aan de Heer en ons aan hem onderwerpen. En dat is wat inderdaad door het buigen van knieën wordt weergegeven. Maar om even nog in te gaan op dat zweren, er staat in vers 23 van Jesaja 45... ik heb gezworen bij mijzelf. Dat wil zeggen dat die gerechtigheid die voortgebracht zal worden is vastgelegd met een eedzwering. Er zal niet op teruggekomen worden wat voor uitspraak, wat voor recht er ook gedaan wordt. Het is definitief. En daar gaat het om. Maar ik ken een andere uitspraak in de Bijbel waarin sprake is van een eedzwering. Zoals gezegd, dat was de Hebreeënbrief. Waar ook staat dat de Heer gezworen heeft bij zichzelf. Verder in het algemeen komen we vaker de uitspraak tegen dat God iets beloofde met eedzwering. Maar specifiek een eedzwering bij zichzelf, die vinden we in vers 12 van Hebreeën 6. Vallen we ook minder in een gedeelte natuurlijk. Maar goed, er staat in Hebreeën 6 vers 12. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenis beërven. Hoe beërft men dus de beloftenissen? Door geloof en langmoedigheid. Dat wil zeggen, men moet eerst geloven en daarna moet men erop wachten kennelijk. Daarna duurt het nog even voor die beloften gerealiseerd zullen worden, maar niettemin staat hij. Door geloof dus en daarna langmoedigheid. Die twee horen bij elkaar, want geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Uiteraard voor de toekomst, maar dat is Hebreeën 11 vers 1. Kortom, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij degene die door geloof en langmoedigheid de beloften is beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. God zwoer bij zichzelf, omdat er niemand meerder was, en zei, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Maar de vraag is, wie zou er vermenigvuldigd worden en wie zou er gezegend worden? Ja, daar gaat het hier om, vers 12. Namelijk de gelovigen. Want men zal door geloof de beloftenissen erven. De beloften die in ieder geval verwoord werden aan Abraham. En het wordt hier gezegd, God heeft die belofte gedaan met een eedzwering bij zichzelf. Toen hij zei, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Tot wie wordt dat dus gezegd? Wie is die u? Ja, Abraham letterlijk hier en meer in het algemeen. Gelovigen. Vandaar dat gelovigen erfgenamen zijn van Abraham. En is vandaar dat Abraham de vader is aller gelovigen. Kortom, met eedzwering beloofde God volgens deze verse, of deed God volgens deze verse de beloften aan Abraham, beloften aan gelovigen in elk geval, en volgens Jesaja zwoer God bij zichzelf en hij zwoer dat hij recht zou voortbrengen. Nou, dat recht bestaat hierin dat zegeningen gegeven zouden worden aan degenen die geloven, staat die zwart op wit, zodat de vraag is, maar wat nou met degenen die niet geloven? Op grond van hetzelfde recht en op grond van diezelfde eedzwering is dus de vraag, wat dan met degenen die niet geloven? Want God heeft dan ook een eedzwering gedaan met betrekking tot de andere partij, de ongelovigen. Die zouden namelijk dan dus niet gezegend worden, niet vermenigvuldigd worden. Sterker nog, het zou het tegenovergestelde zijn uiteraard. En als God dan al één zegen geeft, noem nou eens één zegen. Als God al één zegen geeft, welke zegen verwachtte Abraham? Waarin heeft hij geloofd? En waarop heeft hij gehoopt? Opstanding, op leven, op eeuwig leven namelijk uiteindelijk. Dat is Romeinen 4. Er staat daar, dat is wat hij geloofd heeft. Bovendien, God is de levende God en als hij wat geeft dan dus leven, want hij is de enige die leven heeft in zichzelf. Met andere woorden, gelovigen zouden leven ontvangen, heeft God met de eedzwering bij zichzelf beloofd. Wat heeft hij dus ook beloofd bij diezelfde eedzwering? Dat ongelovigen geen leven uit de dood, geen eeuwig leven dus, zouden ontvangen. Worden ze dan dus behouden? Nee, integendeel, zij gaan verloren. Ze zijn verdwenen, ze zijn aan de vergankelijkheid en aan het verderf onderworpen. Zodat dezelfde eedzwering twee kanten heeft. Een eedzwering namelijk waarbij zegeningen beloofd werden aan gelovigen en waarbij uiteraard dan automatisch de vervloeking verderf komt, want het was er al, over ongelovigen. Daar wordt verder niks aan gedaan. Die verdwijnen dus, is het idee. En begrijp me goed, deze uitspraak uit Jesaja 45... over dat God gezworen heeft, de Heer moet ik zeggen, dan wel de Heiland gezworen heeft bij zichzelf, is een uitspraak in verband met zijn uitermate verhoogde positie, in verband met het feit dat buiten hem niemand anders is. Het is buiten hem geen God. Hij is de enige. En hij zegt vanuit die positie als de uitermate verhoogde dat slechts gelovigen gezegend worden. Dat is helemaal Jesaja. Slechts de gelovigen, slechts een overblijfsel zal behouden worden. En dus dat het andere deel, het ongelovige deel, niet gezegend zal worden. Geen eeuwig leven zal ontvangen. En wat vinden we dus hier in Jesaja 45? Een oproep. Wend u naar mij toe, word behouden alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Wend u dus tot mij, want ik ben de enige die eeuwig leven geeft. En als men het niet doet, krijgt men dus geen eeuwig leven. En het is die God die inderdaad zijn recht zal voorbrengen. En die dan zegt, dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Want zo staat het dan inderdaad in Jesaja 45. Voor mij zal alle knie gebogen worden. Maar dat betekent niet dat die mensen behouden worden. Dat betekent dat diezelfde God, diezelfde mij, diezelfde Heer, diezelfde Heiland bovendien oordeel zal brengen over ongelovigen. Dat wil zeggen, hij zal recht doen aan gelovigen en ongelovigen. Hij zal gelovigen zegenen en hij zal ongelovigen veroordelen. En beide zijn in die omstandigheid aan hem onderworpen, aan hem onderdanig, wat wel aardig is om dat woord te gebruiken in verband met de knieën. En aangezien zij onderdanig zijn, zullen zij dus hun onderdanen moeten buigen. Een knieën dus, hè? Toch? Dus als er staat, voor mij zal alle knie gebogen worden, dan betekent het niet, voor mij, door mij zal iedereen behouden worden of zoiets. Maar het betekent, door mij zal iedereen geoordeeld worden. Met de achterliggende gedachte, als men nou toch zijn knieën voor hem zal moeten buigen, dan kan men het beter maar vrijwillig doen. Wat een tamelijk rationele gedachte is. Ik vind het niet zo'n best motief trouwens, maar het is er wel een. Als men dan toch de knieën moet buigen, dan kan men het beter nu doen, want dan ontvangt men eeuwig leven, in plaats van dat men wacht tot de toekomst, want dan heeft het verder geen zin meer. Dan zal men zich moeten onderwerpen aan het oordeel. Eenvoudig omdat men geen kracht en sterkte heeft om zich aan dat oordeel te onttrekken. Dat zal men dan ook zeggen, want degene die hun knie voor hem zullen buigen, zullen van mij zeggen, vers 24, gewisselijk, zeker, inderdaad, of hoe je dat maar zegt, hè, inderdaad, in Jehovah, in de Heere dus, zijn gerechtigheden en sterkte. Men zal zich dus aan hem moeten onderwerpen. Het is in hem kracht, uitermate verhoogd, de grootste kracht die er is, zal ik maar zeggen. En dus zal men zich op grond van zijn kracht aan zijn recht niet kunnen onttrekken. En dan staat er, tot hem zal men komen. Ja, ja, vers 24 nog van Jesaja 45. Tot hem zal men komen. Maar lees dan wat erachter staat. Niet zij zullen behouden worden, maar er staat, maar zij zullen beschaamd worden. Teleurgesteld worden, of hoe dat maar heten mag. Wie dan? Wel, allen die tegen hem ontstoken zijn. Niet zij zullen gezegend worden uiteindelijk, ondanks dat zij tegen hem ontstoken zijn of waren. Nee, zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Dat betekent dus dat inderdaad over hen een oordeel gebracht zal worden. Men zou bovendien de uitspraak moeten lezen in verband met Jesaja 28, waar de Heer zegt: ik zie, ik leg in Sion een kostelijke steen, een grondsteen, een beproefde steen enzovoorts. En wie gelooft zal niet haasten, staat er dan. Wie gelooft zal daar niet bij vandaan lopen. Ze zullen dus tot hem komen. Maar als later geciteerd wordt in Romeinen hoofdstuk 9... meen ik de laatste verse, daar staat er: wie in die steen gelooft zal niet beschaamd worden. Die zal niet beschaamd worden. Zo de gedachte is, alle anderen uiteraard wel. Dus wie tot de Heer komt zal niet beschaamd worden, uiteraard met de woorden van Jesaja 28, dan wel Romeinen 9. Maar wie tegen hem ontstoken is zal wel beschaamd worden. Hier staat dus dat de Heer uitermate verhoogd is, dat buiten hem geen ander is, dat alle knie voor hem gebogen zal worden, dat alle tong hem zal belijden, einde van vers 23, en dat het resultaat daarvan is dat degenen die tegen hem ontstoken zijn zullen beschaamd worden. En dus geoordeeld zullen worden. En daartegenover staat degene uit vers 25. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Dus het ganse zaad van Israël, wat het ook is, want daar gaat het nou niet om, hè. Maar het ganse zaad van Israël zal gerechtvaardigd worden. Wat gebeurt er dus met diegene die tegen hem ontstoken zijn? Tegenovergestelde. Zullen niet gerechtvaardigd worden. En dus niet behouden worden. Dat kan ook niet anders. Want ongeloof wordt niet gerekend tot gerechtigheid, maar tot ongerechtigheid. Kijk, zonden als zodanig worden niet geoordeeld. Dat wil zeggen, die zijn al geoordeeld, die heeft de Heer Jezus zelf gedragen. En als een oordeel komt, komt inderdaad oordeel over geloof of ongeloof. En degene die niet geloven, wel, hun ongeloof wordt niet omgezet in gerechtigheid, maar aan de andere kant, geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Maar dat was dus weer, nou laten we zeggen Romeinen 4 dan onder andere. Romeinen 3 al trouwens, en Romeinen 4. Kortom, als gesproken wordt over de Heer uitermate verhoogd, voor wie alle knie zich zal buigen en wie alle tong zal belijden, dan zegt Jesaja erbij, dan is het die Heer die vanuit die positie oordeel brengt over alle mensen, of beter kan ik zeggen, die gerechtigheid brengt, want dat bedoel ik ook eigenlijk, gerechtigheid brengt over alle mensen, middels consequentie dat gelovigen gezegend worden, want de eedswering hield in dat wie gelooft zoals Abraham gezegend zal worden zoals Abraham. Want de gelovigen worden gezegend met de gelovige Abraham, weet u wel. En het houdt aan de andere kant in dat degenen die tegen hem ontstoken zijn, of waren of zullen zijn, dat degenen die tegen hem ontstoken zijn, inderdaad zullen beschaamd worden, niet gerechtvaardigd zullen worden, zoals hier feitelijk staat, en dus veroordeeld zullen worden. Met andere woorden, de uitspraak in Filippenzen 2 zegt niet dat iedereen behouden zal worden, maar zegt juist het tegenovergestelde, namelijk dat slechts gelovigen zullen behouden worden en eventueel beloond, en dat ongelovigen verloren zullen gaan en eventueel zullen worden bestraft. Nou, en vandaar, vanuit dit schriftgedeelte ga ik nog even een paar bladzijden terug, want zelfs deze uitspraken in Jesaja 45 zijn niet nieuw. Want ze komen al voort uit Jesaja, moet ik even kijken, 41 geloof ik. Ja, uit Jesaja 41. Lees ik vanaf vers 8. Dus Jesaja 41 vanaf vers 8. Maar gij Israël, mijn knecht, en u moet het lezen met die woorden uit Jesaja 45 in gedachten. Ik heb ze een paar keer herhaald, dus moet er goed in zitten nou, hè. Dus daar gaat hij. Jesaja 41 vers 8, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, en Abraham is de vader aller gelovigen, mijn liefhebber, en zo wordt het ganse zaad van Israël gerechtvaardigd en dus behouden, zoals Jesaja 45 zei. En dan verder, vers 9 van Jesaja 41, gij welke ik gegrepen heb van de einden der aarde, let op, allemaal dezelfde uitdrukkingen, gij die ik gegrepen heb van de einden der aarde, zodat de oproep in Jesaja 45 naar de einden der aarde ook een oproep is, in het bijzonder in de eerste plaats aan Israël, maar daarmee aan de mens om tot geloof te komen. Vers 9 dus weer. Gij welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vreest niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u ook, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En ik blijf erbij, met mijn uitspraak die ik zo vaak gedaan heb, dat als de schrift spreekt over hulp die van de Heer komt, is het altijd een verwijzing naar de hoge priester van het nieuwe verbond, tot wie wij naderen, van wie wij ontvangen, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En de gedachte heb ik ontleend ooit aan de figuur van Eliezer en daarna aan Eleazar. Weet u wel, God is hulp. Eliezer, de eerste officiële zoon van Abraham. Voordat er maar Isaac of Jacob was. Eliezer. Het zaad van Abraham. Niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof uiteraard. Maar goed, Eliezer en Eliezer betekent God is hulp. Inderdaad. Maar goed, hier dan. Ik sterk u ook. Ik help u. Ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid enzovoort. Dat is toch de beschrijving van de Heer Jezus Christus. Uitermate verhoogd aan Gods rechterhand. Door wiens kracht wij leven. Door de kracht zijner opstanding namelijk, voor wie wij alle dingen schade rekenen, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Die kracht is dat. Het is ook die kracht waarvan Paulus zei dat hij gebeden had, omdat hij zelfs zo zwak was, en toen had de Heer tot hem gezegd, mijn genade, van de troon der genade, de hoge priester van het nieuwe verbond, enzovoorts. Mijn genade is u genoeg, meer heb u niet nodig, betekent dat. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kun je hier allemaal inlezen in dit vers. Hij is degene die ons ondersteunt, die ons kracht geeft, die ons sterkt. En hij doet dat met de rechterhand van zijn gerechtigheid. Leuk, hè? Ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Wat denk je wat de linkerhand is? Ja, daar wordt wat anders mee gedaan, hè? Dat heeft met ongerechtigheid te maken, hè? Die voor niks een linkerhand. Verkeerde handje. He? Verkeerde handje. Ja. Maar dat even terzijde. Maar ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. Zie je dat hier dezelfde dingen staan als in Jesaja 45? Ziet, zij zullen beschaamd en dus te schande worden. Hier staan meer woorden bij. Daarom zocht ik het ook op. Zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Dat moeten dus dezelfde zijn als uit Jesaja 45 vers 24. Zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar hier staat, zij zullen beschaamd worden. En zij zullen te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. En dan nog veel meer. Zij zullen worden als niet. En zeg maar, als niets. Zij zullen worden als niets. En die lieden die met u twisten, die tegen u ontstoken zijn, zullen vergaan. Heb je dat? Dat is toch oordeel? En wel een definitief oordeel. Er staat zelfs bij, gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven, zullen worden als niet. En die lieden die met u oorlogen, als een nietig ding staat er, maar dat is ook gewoon niet. Niet iets. Want een ding is iets, hè. Dus gewoon niet iets. Niets dus. Want ik, de Heer uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Waarbij dus inderdaad over twee dingen gesproken wordt. Door de kracht Gods, door de sterkte Gods, door de hulp Gods, zullen inderdaad gelovigen gezegend worden, maar door diezelfde kracht Gods zullen de ongelovigen inderdaad zodanig te schande gemaakt worden of beschaamd worden, dat zij zullen worden tot niets. En daar staat er een keer of vier. Zij zullen niet meer zijn, niet ergens anders, niet ergens, nergens. Zij verdwijnen namelijk, en dat is wat ik geloof inderdaad, dat gelovigen inderdaad geworpen worden in het vuur. En als de Heer niet een wonder doet, dan verbrandt men daarin. Als de Heer niet zegent, komt men in het vuur om. Hoewel ik er drie gekend heb, die werden gezegend. En die kwamen niet om in het vuur. Maar dat waren gelovigen uiteraard. Die drie man, weet u wel, een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël, wat behouden zal worden uit de grote verdrukking. En je vindt het dus inderdaad in Daniel. Daniel 3. Maar zo'n wonder doet God niet aan ongelovigen. God zou hen niet zegenen. Dus als zij in het vuur geworpen worden, zullen zij verbranden. Dat hoop ik dan ook maar. Om meer dan één reden, maar een van de belangrijkste is dat in datzelfde vuur mijn werken van hout, hooi en stro geworpen zullen worden. En ik hoop maar dat ze daar goed verbranden. Of niet? En onze oude mens komt daarin terecht. En ik hoop dat het helemaal verbrandt. Zo gaat dat. Zodat het niet meer zal zijn. Want dit is wat van de oude mens het algemeen gezegd kan worden. En van onze zonden en van onze werken van hout, hooi en stro uit 1 Korinthe 2 enzovoorts. Want alles wat daarin komt zal gemaakt worden tot niets. Het zal niet meer zijn. Men zal het misschien nog zoeken, maar men zal het niet vinden. Het is er namelijk niet meer. Dan heb ik het nog niet eens over al die uitspraken in het Oude Testament, waar gewoon gezegd wordt dat de dingen inderdaad zullen vergaan en niet meer zullen zijn. Maar dat soort schriftplaatsen, die haal ik vanavond dan maar niet aan. Maar dit hoort in datzelfde rijtje thuis. Dus inderdaad, zegeningen voor het gelovig overblijven. Het heet dan ook in vers 14, vreest niet gij wormpje Jacobs. Er zijn er die ervoor stemmen om het te vertalen met rupsje. Nou goed, dat kan ik niet beoordelen, maar het schijnt dat dat ook vertaald kan worden met rups. En dan klinkt het in ieder geval bij ons wat minder negatief. Ik voel er wel wat voor, maar ja, dat is niet een goed argument natuurlijk, hè, of ik er wel wat voor voel. Maar wormpje, het gaat mij trouwens niet om het woord zelf, het gaat me om dat het een verkleinwoord is. Gij wormpje, en daarna gij volkje. Want het mag dan in Jesaja 45 heten, het ganse zaad van Israël. Maar hoeveel dat er is, hoeveel dat er zijn, hoeveel Israëlieten dat zijn, is nog maar zeer de vraag. In ieder geval een minderheid, een overblijfsel, ontkomenen en hoe ze maar genoemd mogen worden. Zie, er staat er uitdrukkelijk. Dus er staat dus uitdrukkelijk dat niet alle mensen behouden worden. Integendeel, want ter gelegenheid van het behoud van de gelovigen is er juist sprake van een definitieve veroordeling van de ongelovigen. Nou. Dan laat ik het even bij, want dan ga ik naar het Nieuwe Testament. Want dezelfde schriftplaats uit Jesaja 45 wordt ook aangehaald in Romeinen 14. En daar wordt de gedachte uit Jesaja op zeer specifieke wijze toegepast. In vers 11 namelijk. Waar staat Romeinen 14 vers 11? Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Aardig, hè? Ik leef. Nou, er stond uitgebreid, ik ben Jehovah, buiten mij is er niemand. Ik ben de enige, buiten mij is er geen God. Ik ben de heiland. Maar dat betekent hetzelfde als, ik leef. In de diepe betekenis van het woord, ik heb leven in mijzelf en ik ben de enige. Met de uitdrukking uit het Johannesevangelie dan. En dan staat er, want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, en dan de consequentie. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Dat is dus duidelijk de uitspraak uit Jesaja 45, vers 23. En wat is de conclusie hier? Welke conclusie trekt Paulus hier in de Romeinenbrief uit het vers? Wel, vers 12. Zo dan, op deze manier. Of gewoon ook hieruit volgt, want ik kan ook nog. Zo dan, dus. Dus een ieder van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. Waarbij dus de gedachte is dat degene voor wie alle knie zich zal buigen, inderdaad recht zal voortbrengen. En niet alleen zegeningen uiteraard, maar eventueel ook, voor zover dat recht is, vervloekingen. Hier wordt de uitspraak natuurlijk specifiek van toepassing gebracht op de gelovigen, want ook wij zullen met die rechter te maken krijgen. Dat heeft namelijk te maken met het voorgaande vers, vers 10 namelijk, waar staat, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Of zoals 2 Korinthe 5 het zegt, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dan weet ik wel dat dat een andere gebeurtenis is dan die van de jongste dag. Of die van bij de wederkomst van Christus. Maar dat doet niks ter zake. De gebeurtenis namelijk vloeit voort uit het feit dat hij de uitermate verhoogd is. Dat buiten hem geen God en dus ook geen rechter is. En dat hij recht zal voortbrengen voor ieder mens. Waarbij inderdaad De werken uit het geloof van de gelovigen beloond zullen worden, en waarbij de werken uit het ongeloof van de ongelovigen ook inderdaad bestraft zullen worden. Het is diezelfde God, diezelfde Heer die dat zal doen. Alleen soms bij verschillende gelegenheden, heeft met bedelingen te maken en verschillende andere omstandigheden. Dat doet dan niks te zaken, maar het gaat om het ene principe. De uitermate verhoogde God zal recht doen. Vandaar dat wij leren, ook in deze hoofdstukken van Romeinen trouwens, vandaar dat wij leren dat wij die Heer kennen, wij hebben die Heer, die heiland, dat hoofd enzovoorts, uitermate verhoogd. En dus staat er dat wij onszelf niet zouden wreken, beminden, want de Heer heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Dus er recht gedaan moet worden, dat de Heer heeft gezegd dat hij dat doen zou. Dat vloeit voort uit het, zelfs uit het feit dat hij hoofd van de gemeente is. Maar ook uit het feit dat hij gezet is ver boven elke overheid en macht en hoe dat maar heten mag. En dat staat hier dus ook, want hier staat in vers 10. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij wat veracht gij uw broeder? Want recht doen kan zijn oordelen, het kan zijn verachten en het kan ook zijn zegeningen brengen. Maar er staat, dat komt ons niet toe, want er is maar één en buiten hem is er geen. Er komt er maar één toe om dat recht te brengen en om te veroordelen of om te beschamen of hoe dat maar heten mag. Dus inderdaad, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, want er is geschreven, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zodat de uitspraak over die knieën en die tong een uitspraak is over de rechter, de allerhoogste rechter, de allerhoogste raad die er is, die inderdaad zal oordelen. En als alle mensen vanzelf behouden worden op een of andere wijze, dan heeft het natuurlijk geen enkele zin dat daar een rechter zit die nog recht moet doen. Toch? Maar daar gaat het dus ook niet over. En de conclusie hier dan is dan ook, laat ons dan elkander niet meer oordelen. Maar laat ons elkander geen aanstoot of ergernis geven. Vers 13. Nou. Daarna hebben we een uitspraak van de apostel Petrus. In ditzelfde verband. Hij citeert niet Jesaja, voor zover ik kan zien. Maar het is wel een uitspraak in ditzelfde verband. Een uitspraak die bovendien ook dikwijls verkeerd gelezen wordt. Dat is jammer hoor. Dat is in 1 Petrus 4. En dat is eigenlijk een verhaal wat al begint in 1 Petrus 3, waarbij de apostel een beetje uitweidt. Maar het gaat om de uitspraak van vers 5 van 1 Petrus 4. De welke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Zodat Christus, want over hem gaat het uiteraard, inderdaad in de toekomst zal oordeel brengen over levenden en doden. En daarmee trouwens ook over gelovigen en ongelovigen. Dat staat er feitelijk ook. Want ik moet deze uitspraak eigenlijk lezen tegen de achtergrond van de Joodse gedachte. Waarbij men verwachtte de komst van de Messias. Niet zozeer op de jongste dag om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. Maar men verwacht de komst van de Messias om een oordeel te brengen over de volkeren der aarde. En om bij die gelegenheid dus Israël terug te verzamelen uit de volkeren. En vervolgens om de volkeren aan Israël te onderwerpen. Om zijn Israëlitische, Messiaanse, hemelse, eventueel koninkrijk op aarde te brengen. Maar wat Petrus zegt is, dat kan wel zo wezen, maar diezelfde Heer zal oordeel brengen. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden. Ook over de voorgaande generaties dus. En hij voegt eraan toe een uitspraak die dan dikwijls mislezen wordt, hè, die helemaal uit het verband gehaald wordt. De uitspraak namelijk van vers 6. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden. En daar maakt men een schitterend verhaal van over de Heer die het dodenrijk in zou zijn gegaan toen hij stierf, uiteraard, en die daar het evangelie gepredikt zou hebben. Met dan vaak, dat is een vrij algemene gedachte, en sommigen trekken dan weer de conclusie, dat moet dan ook wel, trekken de conclusie van nou, dat heeft alleen zin als mensen dus alsnog behouden kunnen worden, want waartoe moet anders Hoe zou je anders een blijde boodschap kunnen brengen in het dodenrijk? Sommigen gaan zover niet en zeggen nee, dat de Heer heeft daar het evangelie verkondigd en dat betekent zoveel als geproclameerd. Dat wil zeggen, hij heeft daar aangekondigd dat de zonden der wereld gedragen waren. Maar ja, dat is niet het evangelie, want het evangelie is de opstanding van Christus en dat was dan dus toch nog niet gebeurd. Dus er zitten wat haken en ogen aan. Maar anderen besluiten hieruit ook inderdaad van aan de doden is het evangelie gepredikt, zodat ze alsnog daar tot geloof konden komen, want evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Dus die doden kunnen alsnog tot geloof komen en daardoor zalig worden. Maar het is een heel wild verhaal, omdat de gedachte is, en je hoeft alleen maar het schriftgedeelte aandachtig te volgen en niet te snel conclusies te trekken. Je hoeft aandachtig te lezen. Het is namelijk heel gewoon zo dat aan degenen die inmiddels overleden zijn, aan degenen die inmiddels dood zijn, het evangelie gepredikt is. Dat wil zeggen, aan hen werd het evangelie gepredikt. Niet in het dodenrijk, maar toen zij nog leefden in der tijd. Want dat is een van de problemen van de apostel Petrus en zelfs van de apostel Paulus in 1 Korinthe 4. Dat sommige mensen het evangelie gehoord hebben, tot geloof gekomen zijn enzovoorts. Maar daarna zijn ze overleden en dan zijn ze niet het koninkrijk binnengegaan. Want het koninkrijk was er nog niet toen zij stierven. En Paulus zegt dan in 1 Korinthe 4, nou, wij die levend overblijven, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want als de wederkomst van Christus plaatsvindt en de openbaring van zijn koninkrijk, zullen de doden eerst opstaan. Dat wil zeggen, degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij samen met hen de Heer tegemoet gaan, niet naar Jeruzalem overigens, want het zal blijken dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Want onze toekomst is inderdaad niet het aardse, maar het hemelse koninkrijk. Zodat hij daar spreekt over de opname van de gemeente. Maar het probleem van de apostel Petrus was dat er spotters waren in zijn dagen, 2 Petrus 3. Die zeiden, ja, hoe zit het nou met die toekomst van de Heer Jezus Christus? Waar blijft de belofte zijn de toekomst? Want er gebeurt gewoon niks. Je kan dat wel prediken, maar er zijn al zoveel tientallen jaren voorbij. En hij heeft nog steeds zijn koninkrijk niet opgericht. En dat terwijl de apostel meteen op de Pinksterdag of een dag later al predikte. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Waarbij de suggestie was dat binnen afzienbare tijd hij uit de hemel zou wederkeren om al die dingen waarvan de profeten gesproken hadden wederop te richten. Maar daarna duurde het lang en dus overlijden er inderdaad gelovige mensen enzovoorts. En dan zegt Paulus, nou dat maakt niet uit, want als het zover is, dan zullen ze sowieso opstaan. En Petrus zegt, het maakt niet uit, want de Heer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En daarom is aan hen het evangelie gepredikt. Niet omdat ze tijdens hun leven al het koninkrijk zouden binnengaan. Maar opdat ze überhaupt het koninkrijk zouden binnengaan, in elk geval in de opstanding. En dat is de zin ervan. En dat is niet eens een nieuwe gedachte, want stond een hoofdstuk eerder al, maar dat is in hetzelfde betoog, in hoofdstuk 3, namelijk vers 18. Eigenlijk vers 19, maar vers 18 begin ik, hè. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, niet opdat hij alle onrechtvaardigen tot God zou brengen, maar slechts ons, dat is ook maar een overblijfsel. Hij stierf voor de onrechtvaardigen, opdat hij daarna ons, gelovigen, tot God zou brengen, wij namelijk die wedergeboren zijn tot een levende hoop, 1 vers 3 is dat, van Petrus. Omdat hij ons tot God zou brengen. Christus namelijk, die in het verleden weliswaar is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Opgewekt dus. Hij kreeg pas na de dood de beloofde zegeningen. En dat is ook wat in hoofdstuk 4 feitelijk staat. Daartoe is ook aan de doden het evangelie gepredikt, opdat zij uit de dood zouden opstaan en vervolgens de zegeningen zouden ontvangen. Maar dan staat er vers 19 van 3, in de welke hij ook, en in de welke slaat op in de geest. Hè? En in de geest betekent gewoon geestelijk. Laat het maar anders lezen. En dan staat in vers 18 dan, maar hij is wel vleeselijk gedood, maar hij is geestelijk opgewekt. En geestelijk is hij ook heen gegaan en heeft aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. Wanneer? Toen hij stierf? Wel, nee. Sta bij wanneer. Hij heeft gepredikt namelijk aan degenen die in de gevangenis zijn. Namelijk aan degenen die eertijds ongelovig waren. Maar er staat ongehoorzaam. Maar goed, leg ik niet meer uit, hè. Aan degenen die eertijds ongehoorzaam waren. Wanneer? Wel, in de dagen van Noach. Als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water, enzovoorts. Want de gedachte is dat Noach de prediker was der gerechtigheid. Dat staat in 2 Petrus trouwens, geloof ik. 2 Petrus 2 vers 5. Noach de prediker der gerechtigheid. Noach heeft namelijk 120 jaar lang, want God vertraagt de belofte van de zondvloed niet, gelijk sommigen dat traagheid achten. Maar goed, het is wat moeilijk. Ik wou maar zeggen, toen was er ook een bepaalde datum voorgesteld. 120 jaar lang heeft Noach dus gepredikt. Sommigen zeggen dat hij dat met een hamer gedaan heeft. Nee, ja, het zal niet met een geluidsinstallatie geweest zijn. Maar neem maar voor mij aan dat hij dat met zijn mond gedaan heeft, hoor. Maar goed. Maar Noach dan heeft gepredikt 120 jaar lang over het komende oordeel enzovoort, maar tegelijk met de boodschap dat men in die ark zou kunnen om daarin behouden te worden. Maar niemand ging erin, want men had weinig vertrouwen in de weersverwachting. Nou goed. Maar het hele idee is dat de Heer geestelijk het evangelie gepredikt heeft aan hen die eertijds ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. Geestelijk heeft hij het gedaan. Letterlijk deed Noach het. Dat is het verhaal. Maar ze zijn gestorven. Het heeft tot niks geleid. Ze waren ongehoorzaam. En de oproep in dit schriftgedeelte is dat wij zouden geloven en dan niet alleen maar zouden leven uit geloof, tot behoud uiteraard, want de Heer staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Daar ben ik weer in 4 vers 5. Want daartoe is ook aan hen die inmiddels overleden zijn, aan de doden dus, het evangelie verkondigd geworden, opdat zij, er staat bij hoe dat het zo is, opdat zij weliswaar zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, want inderdaad, ze zijn nu dood. Ze zijn gestorven. Ze zijn dus geoordeeld naar de mens in het vlees, want oordeel naar de mens in het vlees is niks anders dan sterven. Je kunt net zo goed lezen. Daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden sterven, kom aan, maar leven, klopt precies, hè? Heb je dat? Klopt precies. Sterven, kom aan, maar leven. Tegenovergestelde. Opdat ze weliswaar zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, en dus zouden sterven, maar leven zouden naar God in de geest. Want God is degene die inderdaad een oordeel brengt, of de Heer Jezus Christus eigenlijk, is dus degene die inderdaad oordeel brengt over levenden en doden. En dat is ook gebracht, dat oordeel, historisch en demonstratief, over de generatie van Noach, want een deel werd behouden, hij bracht een oordeel, een deel werd behouden, van 8 werd hun geloof gerekend tot gerechtigheid. En hoe weten we dat ze gelovig waren? Van die 8. Omdat ze in de ark gingen. Maar dat is Hebreeën 11. Ze gingen in de ark. Ze wachten niet tot het regende en gingen in de ark. Nee, ze gingen in de ark. En de deur ging dicht. En pas daarna, geloof een dag later trouwens. Of was het een week later? Een week later, geloof ik. Nou ja, het is ook zo lang geleden. Dat heb ik nog vergeten. Maar een week later, geloof ik, pas begon het te regenen. Ik me goed herinner. Dus inderdaad, in geloof gingen ze die ark in en de ark ging dicht. Dat is het verhaal. En hun geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En dus overleefden zij. Maar op grond van precies datzelfde recht kwam er dus een oordeel over de ongelovige mensheid. En dat was zelfs de meerderheid. En zij zijn omgekomen in de zondvloed, staat er. In de grote vloed. Nou, dat is waar het om gaat, want die Allerhoogste zal inderdaad oordeel brengen over levenden en doden, en hij zal inderdaad leven geven aan degenen die geloven, en hij zal de ongelovigen uiteindelijk werpen in de tweede dood, dan wel de poel des vuurs, want het is hetzelfde. Dat is het. Nou, vandaar gaan we dan terug naar Filippenzen 2. Waar eerst beschreven wordt de vernedering van de Heer Jezus Christus. En wat er toen gebeurde, was dat de zonde van de oude schepping en dus van de natuurlijke mens geoordeeld werd. Want inderdaad, onze zonden hebben een rechtvaardig oordeel ontvangen aan het kruis van Golgotha, maar daarvoor moest de Heer uitermate vernederd worden. Maar vervolgens zal een oordeel gebracht worden over geloof en ongeloof. En daarvoor wordt de Heer uitermate verhoogd. En wel in deze volgorde. Want in zijn vernedering kwam een oordeel over de zonden der wereld. En in zijn verhoging zal een oordeel gebracht worden vervolgens over geloof dan wel ongeloof. En eventueel werken des geloofs. Wanneer wij geopenbaard worden voor de rechtstoel van Christus bijvoorbeeld. En werken des ongeloofs, om dan die term maar te introduceren. Want een van de gedachten die gekoppeld worden aan deze verse uit Filippenzen 2 is inderdaad dat iedereen zal zijn knie buigen, dus wordt iedereen behouden. En als we dan zeggen, hoe kan het dan, want de Bijbel zegt toch dat de ongelovigen veroordeeld zullen worden en geworpen worden in de poel des vuurs. Dan komt de theorie van jawel, natuurlijk, dan moeten ze hun straf en hun zonde dragen. Maar het is toch ondenkbaar, dat is letterlijk de gedachte die nou komt. Hè. Het is toch ondenkbaar dat een mens die slechts een tijdelijk leven heeft en die slechts gezondigd heeft in een tijdelijk leven. Hoort u hoe weinig hij nou ineens gezondigd heeft? Want dat is de filosofie dan, hè? Het was toch maar tijdelijk. Hé, Kees? Maar goed, dat is een ander lied. Het was toch maar tijdelijk, dus zoveel kan het niet wezen. En natuurlijk, filosofisch valt er niks tegen in te brengen, want wat is tijd ten opzichte van de eeuwigheid, hè? Maar goed, de filosofie is dan, men heeft met een tijdelijk leven gehad, men heeft in een tijdelijk leven gezondigd. Het is ondenkbaar dat men daar voor altijd, altijd durend, voor gestraft zou worden. Met andere woorden, iemand draagt dus de straf van zijn zonde en we willen dat niet onderschatten, is dan het idee, hè? Daar wordt het meestal wel bijgezegd. Want anders zeggen wij weer van ja, maar dat mag je niet onderschatten. Dan zeggen ze, nee, het is heel erg, het is allemaal heel erg, maar het komt toch goed. Want men heeft in een tijdelijk leven gezondigd en als men al die zonden gedragen heeft, dan voor de straf heeft ontvangen. Het was wel erg heet, denk ik al, maar ik heb altijd van die gedachten die je beter niet in het publiek kunt zeggen, naar het schijnt. Maar ja, maar het was wel erg heet in de poel des vuurs, maar er komt dan toch een end aan. Ja. Nou, na een paar minuten zou mij al te laat zijn, maar ze beweren dan na een paar jaar of enige tientallen jaren of wellicht honderden jaren, maar niettemin al die tijd liggen branden in de hel, heet zoiets dan eigenlijk, maar in de poel des vuurs. En als dat dan achter de rug is, nou moet u goed luisteren, als hij daar niet in verbrandt, dan is het zo heet niet. Hoezo pijniging dan, als hij er niet in verbrandt? Toch? Want zo kan ik ook filosoferen, los van de Bijbel. Maar zelfs dan kom ik tot een andere conclusie. Als dat een pijniging is, en daar staat er, dan komt men erin om. Dat kan niet anders. Maar het berust helemaal op een misverstand. Men redeneert dan. Nou ja, goed, men moet een tijdje pijn lijden dan. Worden we een poosje gemarteld en dan. Dat zeggen ze dan toch? Worden een tijd gemarteld en dan heeft men. Dat is dan na verloop van tijd wel genoeg, want God is oordeelt rechtvaardig. En als men dan voor die zonden, uit een beperkt aantal zonden, dus uit een tijdelijk leven immers, geboet heeft, dan wordt men dus behouden. Want dan zit de straf erop, is de schuld weggedaan, enzovoorts. En dat kan niet, want de schrift leert uitdrukkelijk dat de zondaar zal weggedaan worden. En niet meer zal zijn, enzovoorts. Dat is één ding. Maar een heel fundamentele fout, en dat vind ik persoonlijk een heel belangrijke misser. Dat vind ik wel heel teleurstellend. Dat is namelijk dat de straf de strafmaat, zal ik maar zeggen, van ongelovigen niet bepaald wordt door hun zonden, dat kan namelijk niet, want wij kennen het Lam Gods dat gestorven is voor de zonden der wereld, ook voor de zonden van ongelovigen. Let op, de zonden van ongelovigen. De zonde van onrechtvaardigen namelijk, voor vijanden, voor goddelozen en hoe dat maar heten mag. Zodat heel het verhaal van men zou moeten, een straf moeten dragen voor zonden die men begaan heeft in een tijdelijk leven. Dat is een verhaal wat van geen kant klopt, want de zonden van de natuurlijke mens zijn gedragen door de Heer Jezus Christus. Maar die zonden kunnen dan wel weggedaan zijn en de straf daarvoor kan gedragen zijn. En daarmee is men niet behouden. Ook als een mens geen schuld meer heeft op geen enkele wijze, blijft hij nog steeds een mens die geen leven heeft in zichzelf en dus aan het verderf en aan de vergankelijkheid onderworpen is. Dan is hij nog steeds verloren. En zelfs een mens die helemaal niet gezondigd heeft, is nog steeds verloren, omdat hij weliswaar leven ontvangt, maar het is leven wat maar een kort poosje meegaat. De tank raakt een keer op, of hoe heet zoiets, de batterij leeg. Maar dat was een ander verhaal. Maar in ieder geval, dat raakt een keer op, hoe je dat dan maar zegt. En er komt een eind aan. Daar moet wat aan gedaan worden. Alleen God staat de mens niet toe het loodje te leggen, te verdwijnen, uit beeld te verdwijnen. Dat bedoel ik ook echt. God staat de mens niet toe te verdwijnen, dan nadat eerst zijn schuld betaald is. En die schuld is betaald, dus hij kan verdwijnen. Dat is de grond van het verhaal. Daar is niet alles mee gezegd, maar het begin. De schuld is betaald, dus de balans staat erdoor. Hij kan verdwijnen. Maar er zit een ander verhaal achter. Nadat namelijk de Heer Jezus de zonden der wereld gedragen heeft in zijn vernedering, zal hij, en daarmee oordeel of recht gedaan heeft, zal hij vervolgens recht doen in zijn verhoging. Daar hebben we net over gesproken. Maar dat is een recht wat niet gedaan wordt in verband met goed of kwaad, of zonden of geen zonden. Want dat is al gebeurd in zijn vernedering. In zijn verhoging namelijk wordt recht gedaan naar aanleiding van geloof of ongeloof. Dat is waar het om gaat. Een mens die behouden wordt op grond van de verhoogde Christus, wordt behouden op grond van geloof. Als God ons vanuit die hoogste positie sterkte, kracht, leven en hulp geeft, hoe het maar heten mag, dan is dat op basis niet van onze werken, ook niet op basis van dat onze zonden zijn weggedaan, hoewel het wel noodzakelijk is. Maar het is op basis van geloof. En aan de andere kant, diezelfde verhoogde Heer zal ook recht doen aan, of oordeel brengen over ongelovigen, niet omdat zij zondaren waren of zijn, of omdat zij gezondigd hebben, maar omdat ze ongelovig zijn. Omdat zij de levende, verhoogde Christus dus afwijzen, want dat is de inhoud van ongeloof, terwijl de inhoud van geloof is dat wij de verhoogde, verheerlijkte Christus aanvaarden, want God heeft zijn zoon gegeven, omdat een ieder die naar hem opziet, vrij, naar Johannes 3, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En voor zover wij beloond worden in de toekomst voor de rechterstoel van Christus, is dat niet omdat we zo goed het onderscheid hebben kunnen maken tussen goed en kwaad en vervolgens slechts het goede gedaan hebben. Goede werken, uit de natuurlijke mens bedoel ik, werken des vleeses. Het is niet zo. Net zo min zal de Heer dan straf brengen over mensen die onderscheid maken tussen goed en kwaad en daarna de voorkeur gaven aan het kwaad. Volg je dat nog? Het gaat niet over het werken van de natuurlijke mens, het zij goed, het zij kwaad. Het gaat erom dat God orde brengt over geloof en ongeloof. En voor zover wij beloond zullen worden voor goede werken, zijn dat werken die voortkwamen niet uit onze oude natuur, maar zijn het werken die voortkwamen uit onze nieuwe natuur, uit de inwonende geest, uit het werk van Christus in ons en door ons en zelfs door ons lichaam. Werken die wij gedaan hebben uit geloof. Daarvoor worden wij beloond. Dat kan dus nooit als we geen gelovigen waren. Kan trouwens ook niet als we niet uit geloof geleefd hebben. De vrucht van de geest is immers liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En die dingen komen tot uitdrukking vanzelfsprekend. Anders betekenen ze immers niks. Als ze niet tot uitdrukking komen, bestaan ze gewoon niet. He? Ze komen tot uitdrukking in de praktische levenswandel. Daarvoor worden wij beloond. En aan de andere kant is er wel degelijk sprake van straf en strafmaat in verband met ongelovigen, omdat zij geoordeeld zullen worden in overeenstemming met de werken die zij gedaan hebben uit ongeloof. Want de andere werken mogen dan zonden zijn of niet. Dat doet niks ter zake. Ze spelen voor God geen rol, want ze zijn weggedaan. Maar een mens die leeft in opstand tegen God, die er dus bestrijdt, zal ik maar zeggen, daar actief ook wat aan doet, die zal daarvoor gestraft worden. Want de balans moet weer op nul komen, alvorens het definitief kan verdwijnen. Niettemin, verdwijnen. Maar dat heeft niks te maken met zonde in het tijdig leven gedaan en daar moet de straf voor betaald worden. Het is al lang gebeurd. En ik wind me er nog wel eens over op. Omdat ik eerlijk gezegd van degene die deze redeneringen naar voren brengen beter had verwacht eigenlijk. Daarom wind ik me erover op. Dat is namelijk, men zegt namelijk, Gods werk is zo groot, Gods liefde is zo groot, het werk van Christus is zo groot en zo veelomvattend, meer omvattend nog dan jij. Ik dus, hè. Meer omvattend dan jij je nog beseft. Want het zal blijken dat het zoveel omvattend is, dat iedereen, ook dus ook alle zondaren, en sommigen zeggen zelfs ook Satan, dat die allemaal behouden worden. Zo groot is de liefde Gods. En dat de liefde Gods erg groot is, dat kan niet ontkend worden. Dat de liefde Gods onpeilbaar is, kan ook niet ontkend worden. Maar als men een beetje weet van het verzoeningswerk van Christus en het grote werk, dan zou men toch op zijn minst hebben moeten weten dat het zo groot is dat hij stierf voor de zonden van alle mensen. En dat het dan dus onmogelijk is dat ongelovigen in de toekomst alsnog de straf voor hun eigen zonden zouden dragen en dan alsnog behouden worden. Want dat is een kromme redenering, hoor. Dat gaat namelijk niet. En zo is het ook niet. Bovendien, de liefde van Gods, liefde Gods is inderdaad onpeilbaar, maar zijn rechtvaardigheid net zo goed. Want God zelf is onpeilbaar. En zijn rechtvaardigheid houdt in dat degene die hem en daarmee het leven afwijst, inderdaad geen leven ontvangt. Zo simpel is dat. En daarbij gaat het om leven inderdaad uit geloof en niet uit aanschouwen, zodat inderdaad die dingen geregeld moeten worden nog in dit leven, waarin wij die geestelijke dingen inderdaad althans niet letterlijk kunnen zien. Want geloof betekent niks als wij aanschouwen. Geloof is geloof in de dingen die we hopen voor de toekomst. En de dingen die we zien, die kunnen wij niet hopen en kunnen we dus ook niet in geloven, is de filosofie van de apostel Paulus in Romeinen 8. Dus geloof betekent alleen wat, en wordt alleen gehonoreerd bovendien ook, als het is geloof zonder te zien. Geloof in toekomstige dingen. Zodat als iemand alsnog voor de grote witte troon staat, of in ieder geval voor de Heer komt te staan en voor de rechterstoel, of hoe het maar heten mag, en hij zegt, ja, ik geloof in u, nou geloof ik het, dan kan het wel wezen, maar dat is geen reden tot zaligheid. Dat is geen grond voor zaligheid, integendeel. Zalig zij die niet zien, dat is de algemene waarheid trouwens, en nochtans geloven. Want geloven is een vaste grond in het voor de dingen die men hoopt, en ook een vaste grond of bewijs van zaken die men niet, dan wel nog niet ziet, Hebreeën 11 vers 1. En dus, zegt de psalmist, ik zal de Heere loven terwijl ik nog ben. Terwijl ik nog ben. Want zegt in de dood is het er niet meer, dan is het afgelopen. Het moet hier gebeuren en daarna komt het niet alsnog is goed. Er is geen herkansing. Het is geen motocross. Er is geen herkansing. Als men het evangelie hoort, zal men het moeten aanvaarden. En zo niet, dan wijst men het dus af. Dan maakt men ook een keus. En wat de schrift er in het algemeen over leert, is dat zo'n keus in het algemeen definitief is. bedoel, uitzonderingen maken hier en daar, maar dat blijft een uitzondering om de regel te bevestigen. De algemene regel is, het is definitief. Kortom, als hier staat, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven welke boven alle naam is, Filippenzen 2 vers 9, dan betekent het dat aan hem al het oordeel gegeven is, dat dus iedereen aan hem onderworpen is en dat hij dus recht zal voorbrengen, zal zeker recht doen aan degene die hem verworpen hebben. Nou, dat is maar waar het om gaat. En dat is precies wat Jesaja zegt. Jesaja 45, Jesaja 41 in het bijzonder enzovoorts. Hè. Maar niettemin, voordat de mens geworpen wordt in de poel der vuurs, voordat de ongelovige teniet gedaan wordt en dus niet meer zal zijn, en ik gebruik het opzet puur de Bijbelse uitdrukking, en er kan daar niks mee miswezen, hè. Maar voordat dat gebeurt, zullen ze oog in oog staan, inderdaad, met degene die ze verworpen hebben, degene die door God uitermate verhoogd is, en dat is recht. Dat is Gods recht. Ze zullen zien hoe het is. Ze zullen inderdaad weliswaar de waarheid in de dagen van hun leven weliswaar verwerpen, maar dat het de waarheid was, namelijk het evangelie, dat zal hen wel degelijk gedemonstreerd worden en niet tot hun behoud, maar tot hun verderf. En dat is een Bijbelse uitdrukking, tot hun verderf. En niet tot hun verderf en dan behoud, want die volgorde heb ik in de schrift nog nooit geleerd. Bovendien staat er dat dit alles zal zijn tot heerlijkheid Gods des Vaders, want u kunt zich voorstellen dat voor zover verschil gemaakt wordt tussen de vader en de zoon, en het wordt hier even gedaan, dan is dus de gedachte dat God zo zonder meer eist dat er ieder mens geconfronteerd zal worden met deze uitermate verhoogde zoon, met zijn zoon uiteraard. En God zegt, deze is mijn zoon, heden heb ik u, in wie ik al mijn welbehagen heb, die tekst bedoel ik. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En dat zal zeker ook, of woorden van gelijke strekking, dat zal zeker ook gezegd worden tot degene die in de dagen van hun vlees, van hun leven ongelovig waren en die ooit voor zijn troon zullen staan. Want God laat dat niet voorbij gaan. Hij zou verheerlijkt worden aan en voor de ogen van een ieder. En zijn liefde wordt gedemonstreerd en toegepast bovendien aan ons. En hebben er bovendien deel aan gekregen. Maar Gods rechtvaardigheid zal ongetwijfeld gedemonstreerd worden aan en toegepast worden op degene die hem verwerpen. Want hoe dan ook, er is maar één zonde waardoor een mens verloren gaat als zodanig. En dat is die van ongeloof. Bovendien wijs ik u erop dat de Heer Jezus zelf zei, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, de Zoon des Mensen dus die opgewekt is uit de dood, opgewekt naar de Geest, de opgewekte Christus, wie gezondigd zal hebben of gesproken zal hebben tegen, maar beide gevallen betekent het gewoon ongeloof, hè, dat weet u toch, hè, tegenspreken dan wel. Zondigen. Wie gezondigd zal hebben tegen, of wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. En ik meen zelfs dat er dan staat, nu niet en nooit niet, of zoiets. Hè? Not now, not ever, never, of gewoon, wat staat er ook weer, er staat niet in deze tegenwoordige eeuw, nog in de toekomende. Meen ik, zo uit hoofd. Dus dat wordt niet vergeven, daar komt geen eind aan, dat kan ook niet vergeven worden. Ongeloof is de afwijzing van het leven als zodanig. En zo iemand krijgt dus geen leven. En heeft de kans tijdens zijn tijdelijke leven te kiezen voor het eeuwige leven. Een heel simpele aangelegenheid. Hè? Heeft de kans te kiezen voor het eeuwige leven. Vandaar dat de schrift zegt, kies nu heden wie gij dienen zult. En op een andere plaats, Oude Testament overigens, andere plaats, kiest het leven. Daar kun je gewoon voor kiezen en dan kun je het ontvangen. Maar als je zegt, nou, mij niet gezien, of voor mij hoeft het niet, of het bloed van Jezus Christus geeft mijn portie maar een fikkie. Dat is een officiële theologische uitspraak, dus die mag ik in dit verband herhalen. Dan weet u hoe de zaken staan. Zo iemand zal ooit met diezelfde Christus geconfronteerd worden, maar voor hem is het dan te laat. Maar hij zal geconfronteerd worden met de heerlijkheid, de rechtvaardigheid en ook en vooral de kracht van dezezelfde Christus, waardoor hij teniet gedaan zal worden. Dat is het verhaal. Dus koester geen valse hoop. Het is absoluut geen Bijbelse leer dat alle mensen behouden worden. De Bijbelse leer is dat slechts een overblijfsel zal behouden worden. En dat slechts gelovigen gezegend zullen worden. Gezegend namelijk met de gelovige Abraham. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u nogmaals dank dat we deze verhoogde heiland mogen kennen. Dat we deze koning mogen kennen die uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand. Tot wie wij onze toevlucht mochten nemen, tot wie wij mochten naderen. Niet in de eerste plaats om iets te brengen, maar om te luisteren naar wat gesproken is. We danken u dat we op die zaligheid mogen en mochten acht geven. Dat we ons mochten onderwerpen, vrijwillig aan dat woord wat u gesproken hebt. En daar ook dagelijks uit mogen leven. Wij danken u dat we daarom dat vooruitzicht hebben op die geopende hemel en op de heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat u ook ons vreugde hebt voorgesteld in de hemel zelf. En dat ook wij daardoor en daarom ons kruis op ons kunnen nemen en inderdaad mogen verwachten dat u ons inderdaad die heerlijkheid zult openbaren. We danken u daarom dat we uw woord mochten openen ook deze avond. En bepaald mochten worden bij die ene waarachtige heerser. Degene die rechter is der wereld, maar ook eventueel de redder. We danken u daarom dat we hem mogen kennen. En dat we van diezelfde rechter ook mogen verwachten dat wij zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. We danken u dat u ons uw geest hebt gegeven. Dat u in onze harten woning gemaakt hebt. En inderdaad ons onze lichamen, onze levens gebruiken wil tot eer van uw naam. Zodat we in de toekomst inderdaad zullen vastgesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Wij danken u voor het voorrecht dat wij zo door het leven mogen gaan. In de zekerheid van dit eeuwige leven wat u ons in Christus geschonken hebt. Wij bidden u dan ook op grond van uw belofte en op grond van geloof dat u ons bewaart ook in de dagen die voor ons liggen. Dat u onze kleingelovigheid, onze zwakheid wellicht te hulp komt en onze ogen richt op de Heer zelf, op onze heiland, die inderdaad onze overste leidsman en volleinder des geloofs geworden is. Wilt u daar tot ons nabij zijn, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.